Welkom bij Golfpraat, de podcast door en voor enthousiaste amateurgolfers, waar geen onderwerp onbesproken blijft. Hier zijn uw gastheren, Edwin Muntjewerf en Herman de Pachter.
Herman, vandaag podcast nummer 6. Dat gaan we weer met heel veel plezier doen. We gaan vandaag spreken over het mentale aspecten van het golfen. En misschien wel een onderbelicht deel van het golf. En zeker ook niet onbelangrijk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er vandaag ook weer uit gaat komen. We zitten vandaag weer bij Kleiburg. Wederom in de bestuurskamer. Ik moest vanmorgen in code geel met sneeuwbuien, hagelbuien, moest ik deze kant op komen. En ik zat onderweg al te bedenken van ja, als dit het gemoed is waarin ik een golfbaan in had moeten lopen, hè, in de haast en de stress om hier op tijd te zijn, dan is dat op voorhand al een gedoemd om te mislukken. Hè, omdat je met een heel ander gemoed...
We nemen op Depri maandag, hè?
Ja.
Realiseer je dat?
Oh ja, is dat zo?
Ja. Ja.
Oh ja.
Dus we moeten niet te vrolijk klinken, maar gewoon van... zitten we weer. Maandag.
Ja, maar goed, ja, wat ik me heel erg realiseerde, niet zozeer dat het Depri maandag is, maar wel hè, dus de haast en de hurry waarin je hebt. En als je met dat gemoed die baan ingaat... Dan is dat ook een beetje gedoemd te mislukken. Juist omdat je niet de rust hebt en niet de tijd hebt om even te focussen op dat spelletje. We hebben in voorbereiding op deze podcast, NL sportpsychologen zeggen er ook iets over. Hè, dat golf mentaal ook best wel zwaar is. In principe, ja, ze gaan uit, ze zeggen je hebt 72 keer een penalty te nemen. Hè, omdat je iedere keer weer kunt nadenken over je slag. En je neemt ook je vorige slag weer mee. Je moet weer de rust vinden om weer een nieuwe slag te maken. Je moet nadenken, hoe ga ik slaan en waar ga ik heen slaan? Dus iedere keer staat er volop druk op. Ik vind ze wel wat optimistisch met 72. Want ik zou willen dat ik met 72 slagen door de baan heen kwam. Gemiddeld heb ik er een kleine 100 nodig. Dus voor mij heb ik 100 keer een penalty te nemen. Maar hoe zit het met jou, Herman, met je mentale kracht in de golfbaan?
Nou, dit onderwerp hebben we ook op de agenda gezet. En dat was mede door de opmerking die jij gemaakt hebt. Van op het moment dat je een keuze maakt, ga ik risico nemen of ga ik risico mijden. Dan is het best wel aantrekkelijk om toch proberen dat balletje over die hoge boom te krijgen. Mislukt om een of andere reden. En dan heb jij gezegd, ja, en dan neem je dat gemoed toch mee naar de volgende hole. Wat ik zelf wel interessant vind, op het moment dat je de baan op gaat, gewoon om lekker het balletje te slaan, nou, dan sla je de sterren van de hemel. En op het moment dat je de baan op gaat om te zeggen van, nou, we gaan eens even aan je score werken, of je gaat een wedstrijd in, ja, dan sta je gewoon prut te slaan. Dus vandaar dat we nu om tafel zitten met Sander.
Hartstikke mooi. Pak jij hem verder over?
Nou, dan pak ik hem over. Zoals gezegd, we zitten aan tafel met Sander Ponte, een van de twee pro's hier op golfclub Kleiburg. En Sander is een van degenen die mij getriggerd heeft om toch eens na te denken over het mentale. Sowieso omdat jij de opmerking maakt van, waarom zou je steeds afslaan met een drijver? En dan ga je vervolgens uitrekenen hoeveel meter je met een ijzer slaat en dat je dan toch heel snel op de green terechtkomt en dan is het even intikken. Het mentale aspect leek me heel leuk om dat met jou te bespreken. Maar misschien eerst even kort voorstellen aan de luisteraars alsjeblieft.
Ja, goedemorgen Herman en Edwin. Ik ben Sander Ponte. Ik word dit jaar net als Kleiburg 50 jaar. Kleiburg is het inmiddels, ik word het. En ik ben de afgelopen 3 jaar van baan veranderd. Vanuit onderwijs, HRM werkveld naar golfprofessional. En dat doe ik met volle overtuiging en liefde. En daarin maak ik toch behoorlijke stappen en merk ik dat ik van amateur tot bijna professioneel niveau aan het acteren ben. Werk met Rosanne Boeren, Nederlandse teamspeelster, nationaal kampioen. Wat dat betreft komen daar hele andere aspecten bij kijken. Maar daardoor wel heel erg gaan verdiepen in wat gebeurt er nou in dat hoofdje van zo iemand. En nou ja, dat is een beetje het werkveld waar ik mijn verleden en mijn huidige werk probeer te combineren. Door dingen eigenlijk heel pragmatisch aan te pakken en zo simpel mogelijk te houden om zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.
Je noemt de naam Rosanne. We hebben inmiddels contact met Rosanne. We gaan ook een podcast opnemen met haar om te praten over jeugdgolven en over ambitie binnen golf. Nou, daar kijken we met heel veel plezier naar uit. Als je haar naam noemt, dan komt bij mij de volgende punt op. Want je hebt een keer gezegd, en ik meen dat dat de wedstrijd was waarin zij Nederlands kampioen is geworden. En volgens mij is dat gebeurd op de laatste hole dat zij met één slag kampioen is geworden. En toen dacht ik, dan moet je toch je zenuwen enorm in bedwang kunnen houden om koelbloedig dat balletje in dat gaatje te krijgen. Hoe is dat toen gegaan?
Ja, je begon eigenlijk al de uitzending van vandaag met de opmerking deprimaandag. Dat is de eerste mindset al. Op het moment dat jij zegt dat het deprimaandag is, gaat alles in die stand staan. Dus deprimaandag, die bestaat niet. Zo voel ik me ook wel eens natuurlijk. Maar het belang is dat je dat soort emoties kunt uitschakelen. En dat is iets wat bij Rosanne enorm is ontwikkeld. Haar mentale gesteldheid, of het nou hard waait, regent, stormt, sneeuwt, ijzelt, wat dan ook, of te warm is. Zij heeft ogenschijnlijk geen last van al die omstandigheden. Dus die schakelt ze uit.
Wat doe je daar als pro aan? Ben je daar met haar over mee bezig?
Zeker, zeker. Maar ook gewoon in het kader van voorbereidingen. Genoeg water, genoeg eten, genoeg drinken, genoeg koolhydraten. Allerlei aspecten die je kan voorbereiden op wat voor een dag het kan worden. En dat zijn wel dingen van, heb je genoeg drinken bij je? Heb je eten bij je? Heb je een banaantje bij je? Ze heeft ook in het kader van begeleiding mensen die haar begeleiden op het gebied van dieet, voedsel, energie, factors. Dus ja, dat zijn de dingen die je in aanloop naar een wedstrijd toe dus wel allemaal meeneemt. En dan om terug te komen op dat laatste putje. Kijk, zij moest een birdie maken om uiteindelijk dan te winnen. Bij haar is het denk ik het punt geweest dat zij heeft een aantal onderdelen in haar spel waar ze heel sterk in ontwikkelt. Eén daarvan is haar putten. Ze weet dat zij binnen 3 voet gewoon een heel hoog percentage heeft wat ze maakt. Dan is het voor haar op een gegeven moment bij het maken van zo'n put de routine die zij altijd doet. Zij begint haar routine en sluit zich daarmee af van alles wat er is en focust zich puur op dat moment, die put. Wat moet ze doen? Ze voelt de zwaai, ze voelt de pendulebeweging. Het clubblad staat goed, de setup is goed en op dat moment haalt ze de trekker over. Nou ja, en dat is een van de aspecten die bij mentaal natuurlijk naar voren komt.
En als we nu terugschakelen naar de amateurs, zoals wij zijn, Edwin en ik.
Ja.
Wij stappen de golfbaan op en op het moment dat het spannend wordt, komt de spanning in je lijf. Is dat iets wat veel meer mensen hebben?
Zeer zeker, maar ook op Edwin terugkomend, die zei van ja, die 72, ik wou dat ik hem haalde, ik heb er 100 nodig. Nou ja, als ik dat even snel bij elkaar optel, dan is dat handicap 28. De par van de baan is een 70, 71 of 72. Professional average result. En jij hebt een handicap. En als jij handicap 28 speelt, dat betekent dat jouw par op dat moment 100 is. Dus als jij dan 100 loopt, Edwin, dan heb je fantastisch de baan gelopen.
Zeker, maar ik heb wel 100 keer een penalty te nemen.
Nou
zeg maar.
Ja, is het een penalty of is het een slag? En dat is het mooie bij het mentale. Ik heb vaak, zie ik gewoon dat mensen eigenlijk à la minuut bepalen op welke hol ze staan en welke club ze dan slaan, omdat ze die altijd slaan. En het verschil is dat je op een gegeven moment heel erg gaat trainen. Nou ja, en dan heb je het trainingsaspect. Hè. Hoe meer je traint, hoe meer een beweging geautomatiseerd wordt. Hoe makkelijker dat gaat, hoe meer vertrouwen je erin krijgt, hoe meer je gaat weten wat er gebeurt. En het merendeel van de amateurgolfers, die slaan die driver eens lekker over en die komen gehaast uit de auto rennen naar de tee.
Dat gaat hem niet worden.
Dan gaat het hem niet worden, dat kan ik al vertellen. Maar een van die aspecten is wel van hoe bereid je je voor? En met welke gedachtegoed ga je de baan in? En wat wil je als doel die dag bereiken? En mensen gaan dan altijd meteen in termen van, ik moet zo'n score maken. Nou ja, daar ga je al. Je moet zo'n score maken. Dat is al meteen druk opleggen. En dat wil je niet hebben. We gaan de baan in en we gaan gewoon slag voor slag gaan we die baan door. En het grappige is wel dat je daar een aantal aspecten hebt die je kunt toepassen om het voor jezelf wel makkelijker te maken. En een van die aspecten is voordat je gaat slaan, of voordat je die baan in bent, voordat je een schot gaat nemen, dan hanteren we eigenlijk 3 boxen. En we hebben de think box, we hebben de prepare box en we hebben de execute box.
Welke was de eerste?
Think. Denk. Daarbij gaat het erom van, wat ga ik voor een schot doen? Ga ik laag, ga ik hoog, ga ik van links naar rechts, ga ik van rechts naar links, ga ik rechtdoor? En met welke club zou dat kunnen? En al dat soort overwegingen. Hoe staat de wind? Is die van links, is die van rechts? Staat die tegen? Heb ik hem mee? Waar zijn de hindernissen? Waar wil ik wel liggen? Waar wil ik niet liggen? Dat neem je allemaal mee in die thinkbox. En dat gaat natuurlijk wel vrij snel. Maar op het moment dat je dat allemaal in je gedachten hebt genomen, dan ga je vervolgens over naar de prepare box voorbereiden. En in die voorbereiding, daar heb je je club, je zorgt voor je setup, je zorgt dat je alles klaar hebt. Je bent bezig, want ik zag ook dat je een stukje had gezegd over visualiseren. Nou, daar ben je al aan het visualiseren. Van wat voor een balvlucht ga ik dus slaan? Dat had je in die thinkbox had je dat gedaan. In die preparebox visualiseer je hem. En vervolgens ga je staan. En dan zit je in de execute uitvoering box. En dan haal je de trekker over. En dan ga je eigenlijk daarna je schot nog een keer evalueren. En dan kun je met jezelf een moment afspreken dat je zegt van oké, ik heb nu geëvalueerd. Ik ben heel blij met mijn schot of ik ben heel boos over het schot wat ik heb gedaan. Het is niet zoals ik het wilde. Denk je even na over wat is er dan precies gebeurd. En op het moment dat je je club in de tas zet, dan is de emotie ook meteen weg. Dan ben je niet meer met het schot bezig wat is geweest, want dat is geweest. Dan gaan we door naar het volgende schot. En dan gaan we weer op dezelfde manier gaan we daar mee overweg.
Maar dat is
een
onwijs moeilijk onderdeel van het schoolspel. Dat je heel
zeker
snel die foute slag meeneemt naar je volgende
zeker,
slag.
Zeker, zeker. Ja, nee, absoluut. En dat is ook het karakter van het golfspel. Ga je om gezellig met je vrienden een rondje golf te spelen? Of ga je naar een wedstrijd toe waar je een bepaald resultaat wil neerzetten?
Ja.
En die mindset is ook wel belangrijk voor de manier waarop je zo'n wedstrijd, zo'n rondje ingaat.
Maar hoe ga je daarmee om dan? Want als je je ingeschreven hebt voor een wedstrijd, of je nu hier op de Kleiburg de Verzantenwedstrijd doet, of je doet een maandwedstrijd op zeeniveau, maar je gaat die dag om een wedstrijd te spelen en dan wil je natuurlijk wel dat het resultaat heeft.
Ja, en dan is het heel belangrijk om van tevoren jezelf af te vragen van wat is het resultaat wat je die dag wil bereiken? Je kunt een resultaat, je kunt wel een doel hebben dat je zegt ik wil die wedstrijd winnen, maar je kunt die doelen ook kleiner maken. En je speelt met een verzantenwedstrijd denk ik 9 holes. Nou ja, daar zou je bijvoorbeeld 3 subdoelen van kunnen maken. In plaats van meteen een resultaat voor 9 holes neerzetten, dat je een resultaat voor 3 holes neemt. Dus om de 3 holes wil je een bepaald resultaat hebben. En het eindresultaat moet zijn dat je bijvoorbeeld geen strepen op de kaart hebt. Want dat is het eerste, streep is geen punt. Dus dan ben je al, dat zie je alweer als falen. Maar als je dat kleiner maakt door het resultaat over 3 holes te verdelen. Ik wil geen bal in het water slaan. Ik wil zorgen dat ik in de fairway blijf. Ik wil dat ik geen risico neem. Ik wil dat ik maximaal zoveel putts doe. En als je die doelen kleiner maakt, dan zal het ook veel makkelijker zijn om die doelen te gaan realiseren. Ja.
Hebben we het over het algemeen genomen te hoge ambitie als we die baan ingaan? Of zijn we te veel gefocust op dat eindresultaat?
We zijn denk ik te veel gefocust op het eindresultaat. Ja, ja. En een van die aspecten is dat ik met Rosanne op de Ladies Big Green Egg Open liep op Hilversum. In de tweede ronde en op de derde hole geloof ik maakten ze door een hele vervelende ligging, moesten een drop nemen met strafslag. Dus ze maakte daar een dubbel bogey. En ze was daar behoorlijk upset over. Nam dat gevoel mee. En op de volgende teebox deed ik een beetje langzaam met haar clubs tevoorschijn pakken. Zodat ze niet heel snel op die teebox kon gaan staan. En ik zei van, joh dame, we gaan even resetten. Want dat gevoel van die vorige hole, het is een dubbel bogey. Het is vroeg in de wedstrijd. We hebben nog genoeg kansen. Dus parkeer dat even. En gooi die energie erin.
Wij lopen wel eens op de baan en dan hebben we geen Sander aan de tas. Dan lopen we zelf ons tasje te sjouwen en te duwen. We slaan mis. Hoe moeten we dat gevoel dan achter ons laten?
Nou ja, maar dat is een aspect wat je met je plaatselijke pro natuurlijk kunt doornemen. Ik bedoel, allereerst gaat het ook om het maken van een gameplan. Hoe ga je een bepaalde baan spelen? Waar zitten de gevaren? Waar zitten de risico's? Welke holes heb je moeite mee? Welke holes maak je de meeste slagen? Of verlies je de meeste slagen? Hoe komt dat? Komt dat door de clubkeuze? Komt dat door de manier van aanspelen van een green? Dus dat zijn allerlei dingen die meespelen in het meenemen van al die keuzes. En ik denk dat het voor jezelf heel belangrijk is dat toen ik ooit als amateur een wedstrijd in Portugal speelde, liep ik met een Engelse pro. En die zei tegen mij van, joh, als jij op een golfbaan loopt, dan kost elk schot je maximaal een minuut. Je voorbereiding, je uitvoering en je evaluatie. Dus je bent 72 minuten concreet bezig met een ronde. En buiten die 72 minuten geniet je van je omgeving, geniet je van je vrienden waarmee je golft. Heb je het over het weer, heb je het over je hobby's, heb je het over mooie dingen, maar ben je niet bezig met golf. En probeer nu maar eens voor jezelf in de eerstvolgende wedstrijd dat aspect te gaan hanteren. Dat je maar 1 minuut per slag bezig bent met voorbereiding, uitvoering, evaluatie. En dan ben je alleen maar met jezelf en dat schot bezig. En daarna laat je het los en ga je verder. dan zal je zien dat je je energie ook op een hele andere manier gaat verdelen. En ik denk dat dat het eerste aspect
mooie,
is.
Een mooie tip. Ja, wij blijven veel te lang in dat schot hangen of in het volgende schot hangen. Of,
dat doen we op hol 19.
Ja, goed zo. Eigenlijk wat we vandaag doen.
Even onderwerp hierop aansluitend. Ga je op de baan risico nemen of risico mijden?
Dat ligt er helemaal aan in de situatie waarin ik zit. Als ik echt in een wedstrijd zit en ik zit op de laatste drie holes. En ik weet, doordat ik informatie krijg dat ik één of twee slagen achtersta, zal ik op dat moment natuurlijk meer risico gaan nemen. Want ik wil wel zorgen dat ik zo goed mogelijk uit de bus kom. En dan is het de afweging die je maakt. De afweging het waard om het risico te nemen. Welk risico ga ik dan nemen? Ga ik in plaats van een ijzer, ga ik een drijver afslaan? Ga ik proberen bepaalde situaties de confrontatie aan te gaan om zo goed mogelijk resultaten te halen? Wil ik zo dicht mogelijk bij de green liggen? Put ik wat aanvallender? Ja, dat zijn gewoon feiten die op dat moment eigenlijk besloten worden. In het begin ben ik er altijd voor dat ik ga uit van wat ik kan. En ik heb een bepaalde clubs in mijn tas zitten en daarmee weet ik gewoon als ik mijn drijver in mijn hand heb bijvoorbeeld, dan weet ik dat ik als ik die sla, dat ik die bijna altijd op de plek krijg waar ik hem wil hebben. Nou, dan is die drijver, dat is een club die me vertrouwen geeft. Datzelfde geldt voor een ijzer 7. Als ik een bepaalde afstand heb, dan weet ik kan mijn ijzer 7 pakken, daar kan ik die afstand mee slaan en dan heb ik bijna altijd die balvlucht en dat resultaat. En zo heb ik een aantal favoriete clubs en dan probeer ik in mijn gameplan ook te zorgen dat als ik een baan ga spelen, dat ik hem verkend heb en weet hoe die baan is. En dan ga ik thuis aan de tekentafel zitten en dan maak ik voor mezelf, loop ik eigenlijk in mijn gedachten al die 18 holes. En ben ik aan het kijken van, niet van tee tot green, maar het terugrekenen van green tot tee. Wat wil ik overhouden als schot naar de green om daar met 1 of 2 putts vanaf te komen? Nou, ik vind een schot van 90 meter of 110 meter vind ik heel fijn. Nou, dat is het verschil tussen een gap wedge of een pitching wedge. Nou ja, dan zorg ik dat ik vanaf de green 90 meter overhoud. Nou, dan is dat de 54 graden wedge. Oké, nou ja, dan ga ik zo weer terugrekenen van hoe kom ik dan dat ik dat schot overhoud? Wat moet ik dan in die tussenliggende slagen slaan? Nou, en op die manier maak je een gameplan met het gameboekje wat je hebt, met het baanboekje wat je hebt. En op die manier ga je dan alles een beetje intekenen.
Maar Sander, doe je dit ook op het moment dat je met je maten de baan in gaat? Dat je
zeker
je voorbereidt?
Nee.
Nee,
dat is een hele andere manier. Dat is echt wedstrijd inderdaad. En, maar fun ook. Kijk, ik merk wel dat ik was eerst amateur en deed wedstrijdjes met vrienden. Nu ben ik professional. Nou, voor mij zit er in mijn gevoel zit daar geen verschil. Maar als ik met mijn vrienden speel, dan willen ze allemaal van me winnen, want ik ben de professional. Of als ik op een par 3 baan sta, dan blijven ze allemaal staan en dan gaan ze even omkijken van hoe slaat de pro. Dus die druk, die heb ik onbewust gecreëerd. En daar kon ik in het begin heel moeilijk mee omgaan. Maar ik merk bij mezelf ook steeds meer dat ik gewoon uit moet gaan van datgene wat ik kan en wat ik in mijn hoofd heb. En dat ik dan gewoon redelijk goed uit de verf kom. Maar het is wel een kwestie van druk die je op dat moment meeneemt.
Maar betekende dat voor jou dat het op dat moment ook niet helemaal lukte?
Soms had ik zeker dat ja. Dan wil je of te graag of je gaat toch proberen iets anders te doen. En dan ga je afwijken van hetgeen wat je in je hoofd had.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk killing op het moment dat jij een schot gaat doen, afwijken.
Wat ik je vooral ook hoor zeggen, blijf dicht bij jezelf.
Ja,
zeker. Kijk waar je goed in bent, waar je minder goed in bent.
Zeker.
En probeer dat ook in te zetten. Om die baan door te komen.
Ja, absoluut. Wat ik vaak zie bij beginners is dat ze zeker in het begin gewoon heel vaak gebruik maken van verkeerde clubkeuzes. Als ik als pro bezig ben, dan ben ik met beginners voornamelijk bezig om te zorgen dat ze de ijzers goed onder de knie hebben. Omdat ooit een pro tegen mij zei van wees wijzer, gebruik een ijzer. Nou ja, als ik dan zie dat de leerlingen die ik heb in een verzandwedstrijd hun ijzer gaan afslaan op hol 1. En ik zie dat ze gewoon midden in de fairway liggen en er komt iemand anders en die pakt een driver en die ligt al rechts op de driving range. Dan denk ik van goed zo, ze hebben nagedacht en ze hebben de tip die ze hebben gekregen meegenomen. En dan zien ze dus ook dat ze daarmee resultaat halen. Dus ja, blijf bij jezelf. Leer je eigen spel kennen. Stel niet te hoge doelen, ga niet op scores zitten. Maar probeer een hol te spelen, hol voor hol, met de handicap die je hebt. Heb jij een slag mee op een bepaalde hol, dan kan het wel een par 4 zijn. Maar dat is professional average result. Dat is voor de professional. Voor jou is het 4 plus 1. Dus dat betekent dat je met 3 slagen op de green hoeft te liggen. Nou ja, als je dat dan voor elkaar krijgt, dan is dat al natuurlijk een...
Speel daar ook naar.
Speel daar naar, ja, ja, zeker.
Kijk, wat ik bij mezelf wel merk, is dat ik dan toch ook graag die par wil spelen.
Ja.
En dan misschien juist wat ga forceren.
Nou, en op het moment dat jij hem als je eigen par gaat spelen, ja, en je ligt toevallig wel met 2 op de green, en je maakt wel die 2 put, waardoor je de echte par maakt, dan is dat een bonus.
Ja, dat geeft een heel goed gemoed.
Ja, ja, absoluut.
En dat neem je ook weer mee naar de volgende.
En dat neem je weer mee naar de volgende hol. Ja. Ja. En dan moet je het ook weer afsluiten, hè? Want dan begint de volgende hol.
Je neemt het vrolijke gevoel wat je hebt, neem je niet mee.
Nee.
Een beetje euforisch de baan doordoen.
Euforische mag wel, maar op het moment, die euforie, die is al geweest.
Oké. Okay.
En je kan een goed gevoel, als je bijvoorbeeld een aantal keer een goede put holt, dan kan je dat gevoel wel mee, hè? Dat geeft wel vertrouwen. Dus als de volgende put komt van 6 meter, denk je van, nou, deze kan ik ook maken. En dat is natuurlijk op zich een fijne gedachte, maar je moet wel zorgen dat je alle omstandigheden, alle facetten bij je routine, dat die wel weer zijn zoals je die altijd doet.
De tijd loopt door, dus ik ga aan jou vragen. Heb jij nog iets wat je heel erg graag wil weten?
Nou, ik had 2 dingen nog opgeschreven eigenlijk, hè. Dus wat belangrijk is, zeker op het moment dat je je slag gaat maken, is dat je ook je ontspanning kan vinden. Als daar te veel spanning op je lijf staat, dan maak je nooit die swing die je zou moeten maken. Dus die ontspanning is wel belangrijk. En wat ik je ook wel hoor zeggen, maar niet expliciet genoemd is nog, is gewoon vertrouwen. Op het moment dat je weet dat je goed kan putten, dan kan je daar ook op leunen. En dat geeft ook een zekere basis.
Ja, hè? En dat kan ook alleen maar als je het traint. Hè? Dus als je even terugkomend op Rosanne. Die moet gemiddeld 30 tot 35 uur per week trainen. Om het niveau te halen wat vereist is om de top te bereiken. Nou, als amateur kun je dat niet verwachten. Maar je kunt wel minimaal 1 keer in de week, 1,5 uur, 2 uur gaan trainen. En dan gericht gaan trainen. En niet op de driver eens alleen maar ballen gaan slaan. Maar echt bepaalde onderdelen van het spel waar je in wil ontwikkelen, dat je daar met je pro een plan over maakt van hoe gaan we dat aanpakken. Nou, en ik denk dat daar een hele belangrijke rol ligt weggelegd voor de pro, om te zorgen dat vertrouwen er komt door iemand goede techniek aan te leren. Maar daarnaast ook laten zien van, kijk, als je dit doet, is dit het resultaat. Nou ja, en als je iemand op zo'n manier kan meenemen en die komt eens in de zoveel tijd bij je lessen en die gaat daarnaast ook nog eens een keer de baan in met de vrienden en die komt terug en die zegt van, nou, ik heb nou 38 punten gehaald. Nou ja, wij zijn niet meer zo van de stableboard, meer van de stroopplay, maar die punt is toch wel iets magisch, hè? Maar dat betekent dat je beter hebt gespeeld dan je handicap. Nou, dat geeft weer vertrouwen en dan zien ze dus ook dat het een effort oplevert.
Ja, zeker.
En dan ga je daarin door. Maar ja, op deprimaandag is dat wel lastig, hè?
Deprimaandag hebben we bij deze afgeschaft.
Dat doen we.
De wolken drijven weg, de wind wordt minder, sneeuw is gesmolten. Dus joh, wij gaan zo naar Delfland de baan op.
Ja, is wel de bedoeling.
Het wordt een topdag vandaag, joh.
Ja, goed, jongen.
Maar hoe ver ben je met je vragen, Edwin?
Nou, ik ben wel redelijk rond. Er ligt nog hier zo voor me toevallig het blad van Golfers Magazine. En daar staat, Luiten kan weer lachen. Je ziet zelfs bij die pro's dat ze ook periodes hebben dat het mentaal gewoon zwaarder hebben.
Absoluut.
Dus dat blijft toch een heel wezenlijk element van dat golfspel. En zelfs die jongens, Joost Luiten is denk ik onze grootste golfer die we hebben. Ook hij heeft aangegeven dat hij daar behoorlijk last van gehad heeft. En nu weer op de weg terug is en het plezier weer teruggevonden heeft.
Absoluut. En het is denk ik nog het meest onderschatte gedeelte van het golf, het mentale aspect. En toevallig zat ik van de week nog even naar een herhaling te kijken van de Solheim Cup. Ik vertelde bij de introductie dat mijn werkveld HRM is. Maar toen zag ik dus bij Stacey Lewis, geloof ik, de captain van Amerika. Die had bij de flight-indeling van het Amerikaanse team gebruik gemaakt van insights-profielen. Nou ja, insight-profiel, dat betekent dat je een profiel maakt, hè, van iemands eigenschappen, karakteristieken, doen en laten. En op basis daarvan een samen... Nou, dat is ook al eigenlijk in het mentale aspect, hè, dat je gaat zoeken welke mensen passen bij elkaar en op basis waarvan. Dus je ziet dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van het psychologische en mentale aspect in het golf. En die jongens die zitten op zo'n ontzettend hoog niveau en die moeten wekelijks presteren om A, hun kaart te halen, om B, in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus die druk die is gewoon elke keer waanzinnig hoog. En dan moet je iemand hebben die je op mentaal gebied absoluut ondersteunt. Want dat kan heel veel wegnemen en daardoor kan je resultaat alleen maar beter worden.
Ja. Heb jij nog laatste tips? Misschien wil je dat ook vragen.
Nou nee, ik zit dat net te overwegen van Sander, heb je een laatste tip? Maar het hele verhaal van Sander zit vol met tips. Dus om er eentje uit te halen, dat lijkt me, nou, daar doe je de andere tips mee tekort. Maar we sluiten altijd wel af met de vraag van, is er uit jouw praktijk iets leuks wat je meegemaakt hebt, een anekdote of wat dan ook, waar we mee kunnen afsluiten?
Nou, ik weet zelf wel over het aspect spanning. Ik was net gepromoveerd tot golfprofessional. En ik mocht meelopen in de laatste wedstrijddag van de Ladies Big Green Egg Open op de Roosendaalse. En ik zat op dat moment in een flight met Anna Nordqvist. Zij heeft voor Europa meerdere malen die Solheim Cup gewonnen, LPGA gewonnen. Een hele grote golfster. En ik stond op die eerste tee en zij had afgeslagen, anderen had afgeslagen. Toen moest ik afslaan. Nou, ik trilde als een rietje. Ik had een ijzer 5 in mijn hand en ik raakte hem wel, maar ik topte hem een beetje. Clubblad stond open, bal ging naar rechts, lag net voor de bunker, wel net op de fairway. En ik had nog iets van 95 meter naar de vlag toe. En die dames hadden allemaal hun slag naar de green gedaan. En lagen allemaal zo'n 6, 7 meter van de vlag af. En ik kwam bij mijn bal en ik zei tegen mezelf, en hier heb je verdomme voor geleerd. Ga met die druk om, laat nou eens zien wat je kan. Doe gewoon wat je kan en wat je altijd traint. 54 graden wedge. En ik hoorde een meneer langs de lijn zeggen van, die gozer denkt dat hij met een wedge daar komt. En ik dacht van, dit hoor je niet, je gaat gewoon doen wat je doet. Dus ik doe mijn pre-shot routine. Voordat ik die bal sloeg, keek ik nog even naar de vlag. En achter de vlag zag ik het hoofd van mijn zoontje. En die was komen kijken ook. En die was met mijn vrouw samen daar naartoe gegaan. En ik dacht van, ja, nou moet het lukken. En ik sla die bal en ik zie hem vertrekken. En ik zeg, die is zo goed. En die landt bij de vlag. En die ligt geloof ik op nou een halve meter naast de vlag, dood. En ik maak daar mijn birdie als enige van de flight. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik zei van, zie je wel, als je wil en je kunt jezelf de druk wegnemen door alleen maar te vertrouwen op datgene wat je kan, dan komt er altijd een moment dat het goed kwam. Nou, en dat was in zo'n wedstrijd fantastisch.
Hoorde je nog de excuses van degene die dat vertelde? Dat je
nee, want ik hoorde daarna wel, want ik maakte op de volgende hole ook een birdie, hoorde ik ze wel zeggen van, wie is dat? Oh ja, ik heb al gehoord, dat is een pro. Dus dat werd al een automatisme. Maar dat was in ieder geval een mooie anekdote, ja.
Hartstikke mooi. Nou, onwijs bedankt, Sander, voor dit hele mooie verhaal.
Graag gedaan.
Ik denk dat we in de toekomst nog wel vaker aan het mentale aspect aandacht moeten besteden. Het is een, wat we net al ook al zeiden, is een ondergeschoven kindje. En daar moeten we ook echt wat mee. En dus heel erg bedankt en graag tot de volgende keer.
Dankjewel ook.
Graag tot de volgende keer.
Beste luisteraars, dit was het dan weer voor deze keer. Wilt u reageren of een onderwerp voor de podcast aandragen? Stuur dan een e-mail naar info@golfpraat.nl. Vergeet niet om u te abonneren in uw podcast-app. Tot de volgende Golfpraat.